Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Aflevering 24 alweer vandaag. En daarom willen we onze trouwe luisteraars enorm bedanken voor het luisteren naar onze podcast.
Ja, en natuurlijk ook een warm welkom voor alle nieuwe luisteraars.
Zeker. En zoals velen misschien niet weten, kost het maken van een aflevering ontzettend veel tijd. En het allerleukste is natuurlijk wanneer jullie ons laten weten dat jullie graag luisteren.
Ja, eigenlijk is een positieve beoordeling een enorme motivatie. En als je dan toch bezig bent, volg ons dan ook meteen even door op het plusje te klikken. Dan mis je nooit meer een aflevering.
En veel van jullie hebben misschien nu wel vakantie of misschien ben je wel weer aan het werk. Dat kan natuurlijk alle twee.
Ja, of misschien ga je nog op vakantie, dat je gewoon helemaal niet afhankelijk bent van de zomervakantie, van de schoolvakanties. Ook een fijn vooruitzicht. Wij zijn in ieder geval weer terug en helemaal weer vol energie om weer een nieuw jaar bizarre verhalen te gaan vertellen.
Jazeker, en vandaag gaan we jullie vertellen over de ramp bij Tsjernobyl. En eigenlijk waren we bezig met een ander onderwerp, maar toen kwamen we per toeval eigenlijk op deze kernramp. En we vonden dit zo interessant dat we besloten om jullie hierover te vertellen.
Nou, je kunt jezelf trouwens wel echt helemaal verliezen in alle informatie trouwens, hoor.
Toch? Op een gegeven moment blijft het maar stromen. En dan vind je weer nieuwe dingen. En dan vind je weer nieuwe informatie, nieuwe documentaires. En...
ja. Nou ja, en wat je ook wel moet hebben als je een aflevering schrijft, dat je een soort van nieuwsgierigheid moet hebben. Mm-hmm. Dus als je iets leest, dat je denkt, oh, hoe zit dat dan?
En
dan
moet wel geïnteresseerd zijn, want dan ga je natuurlijk ook zelf zoeken. Zo.
Ja,
uren is ook... aan het zoeken.
Ja, precies. En er is ook echt enorm veel over te vinden. Hè? Documentaires, verslagen, YouTube-video's, boeken. En wij hebben ook echt wel heel wat bekeken, moet ik zeggen. En toen merkten we eigenlijk ook al meteen dat het gewoon te veel is voor één aflevering.
Nou, en daarom hebben we besloten om jullie vandaag alles te vertellen over de ramp. En in aflevering 2 vertellen we jullie alles over de rapporten van de KGB. En dat is eigenlijk de geheime dienst van de voormalige Sovjet-Unie. In deze rapporten zijn dus heel veel schokkende zaken te lezen die ten tijde van de ramp en daarvoor al bekend waren.
Ja, maar daarover dus de volgende keer meer. En vandaag gaan we terug naar de jaren 60 en 70, naar de voormalige Sovjet-Unie. En voor de luisteraars die het niet weten, de Sovjet-Unie werd opgericht in 1922 door Stalin en bestond uit 15 landen, waaronder Rusland, Oekraïne, Estland, Letland en Litouwen. En begin jaren 90 viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Nou, in die tijd, de jaren 60, 70, waar ik net over had, werden er veel zogenaamde atoomsteden opgericht en met name in de westelijke delen van de Sovjet-Unie. Voormalig Sovjet-Unie wilde echt koploper worden op het gebied van kernenergie. Het was ook het eerste land dat een kerncentrale opende en dus met kernenergie elektriciteit opwekte. In 1954 opende de eerste kerncentrale Atomirny op ongeveer 100 kilometer van Moskou. Nou, deze kerncentrale heeft zonder ongelukken geopereerd tot 2002 en toen was het ook weer de eerste kerncentrale die sloot in Rusland. Nou, ik vind die kernenergie eigenlijk altijd iets engs, hè? Jij niet? Ik bedoel, je ziet het niet, hè? Die enge waarschuwingstekens.
Ja, dat vind ik ook. En ja, het is gewoon dat je het niet kan zien. Je voelt het ook niet gelijk. Het is niet dat je die radiatie voelt.
Nee, maar ook, je voelt het wel, maar te laat. Je ziet, ja.
Eigenlijk hetzelfde als je door gewoon een mug gestoken wordt. Maar je kan misschien wel iets van pijn voelen, maar later zie je natuurlijk pas die beeld. En dat is eigenlijk hetzelfde met radioactieve straling.
Ja, en hoe heftig dat mis kan gaan, hè? Misvormingen.
Hele brand. Je kan er echt brandwonden van krijgen. Alsof je gewoon je arm in het vuur hebt gehouden voor gewoon een minuut of 10.
Ja, maar dat gaat heel snel, hè? Ja. Je wordt echt heel snel heel ziek. En heb jij trouwens enig idee hoeveel kerncentrales er op dit moment zijn in de wereld?
Volgens mij is het nog niet echt iets wat heel super ultra populair is.
Nee,
in Nederland hebben we er in ieder geval 3.
We hebben 1 werkende. Ja, er was een tweede in Dodewaard.
Er is toch eentje in Zeeland ook?
Ja, dat is de enige die er nog...
In Borselen?
Ja, klopt. Dat is de enige die...
Ik dacht dat het echt 3 waren.
Nee, we hebben er wel een andere nog gehad in Dodewaard. En die is gesloten volgens mij in 2002 of zo. Althans, toen zijn ze gestopt. En ik las wel, en dat vond ik heel apart, pas in 2045 gaan ze die ontmantelen.
Misschien dat het dan gewoon... voor de veiligheid nog te veel radioactieve straling is.
Ja, want dat wordt natuurlijk steeds minder. Dat zal de reden zijn, ja.
Nou
ja.
Dus hoeveel kerncentrales? 850. Nee, dat is veel te veel. 332.
Dat vind ik nog veel. Ik had echt geen flauw idee.
332, gewoon een random getal.
Nou, op 1 januari 2018 waren er in 30 verschillende landen ter wereld samen 448 kernreactoren.
Zoveel.
In gebruik. En meer dan 60 in aanleg en vooral in Azië. En dat vond ik eigenlijk best nog wel veel.
Ja, dat vind ik ook heel veel. Ik zag echt, ik zit bij mijn 450 al heel hoog. Maar dat is gewoon heel dichtbij.
Ja, er zijn er ongeveer 100 in de Verenigde Staten en 58 in Frankrijk. In Frankrijk, 58.
Frankrijk?
Ja, gewoon heel dichtbij dus. 58.
Jezus, wat gek.
Ja, dat vond ik
dat
dus
wist
ook.
Ik helemaal niet. Ik wist ook niet dat de Verenigde Staten dat had.
Ja, ik wist wel dat er overal wel her en der waren. Maar ik wist niet dat er zoveel waren en dat het ook zo snel nog in populariteit in Azië...
Ja, ik dacht dat het echt helemaal niet populair was.
Nee, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk elke keer krijg je weer nieuwe discussies, zodat ze er toch weer mee moeten beginnen. En dan gebeurt er iets of dan hebben ze toch weer tegengeluid.
Ja, ik ook. Oh, helemaal, want het is eigenlijk is gewoon, het is een beetje hetzelfde als gewoon benzine, dus CO2-uitstoot. Alleen is dat gewoon op lange termijn.
Nee, er is geen CO2-uitstoot.
Nee, dat weet ik, maar zeg maar hetzelfde idee.
Oh zo,
want,
ja. Ja, op korte termijn is het heel schoon.
Op korte termijn is het heel schoon, maar op lange termijn is heel slecht. Eigenlijk laat je gewoon heel veel slechte stof achter, gewoon voor andere mensen om daar maar mee te dealen.
Ja, en dat duurt gigantisch lang.
Helemaal niet doordacht, want al die energie, die blijft misschien wel 10.000 jaar actief.
Ja, nou ja, daar gaan we het ook over hebben.
Stoppen ze nou gewoon onder de grond.
Ja. Maar goed, laten we even verder gaan inderdaad met het verhaal. Ja,
even terug naar de Sovjet-Unie.
Ja.
In die tijd werden er veel zogenaamde atoomsteden opgericht. En een atoomstad is een kleine industriestad met zo'n 30.000 tot 80.000 inwoners. En speciaal opgericht rondom van die gigantische kerncentrales voor de medewerkers. Zodat die daar kunnen wonen en leven en zo. Deze atoomsteden werden op specifieke locaties gebouwd. Niet te ver van de industriegebieden die elektriciteit nodig hadden. En in gebieden die dun bevolkt waren. En vaak ook naast de rivier bijvoorbeeld in verband met transport. Nou, in februari 1970 werd atoomstad Pripyat opgericht. Een stad in het huidige Oekraïne, vlakbij de Russische grens en zo'n 100 kilometer van Kiev. En dat is de hoofdstad van Oekraïne. Nou, daarmee is het de 9e atoomstad in de Sovjet-Unie en de eerste in Oekraïne.
Op dat moment, hè?
Ja, op dat moment.
Ja. Nou, Pripyat werd speciaal opgericht voor alle medewerkers van de nieuw te openen kerncentrale Tsjernobyl. En Tsjernobyl werd vernoemd naar een plaatsje vlakbij de centrale.
En volgens mij had het eigenlijk ook nog een andere naam of zo. Was het niet dat het een hele technische naam had?
Dat weet ik niet.
Nou, volgens mij was het dat het daarvoor, heet het anders, dat het na het ongeluk Tsjernobyl werd genoemd.
Nee, het werd echt vernoemd naar het plaatje wat er vlakbij lag.
Nou, dat was misschien over een andere...
Ja, daar werd het naar vernoemd. Hmm. Maar ja, het lag zeg maar niet in Tsjernobyl het plaatje. Dat is eigenlijk een beetje verwarrend, maar goed.
Nou, er werd 3 kilometer vandaan.
Ja, zoiets. Nou, er werd ook een directeur aangenomen voor de kerncentrale. Hij had geen enkele ervaring met kernenergie, maar dat leek niet zoveel uit te maken, hè, dat moment. Er werden 5000 medewerkers aangenomen. En zo begint dus die bouw in 1970. En misschien is het nog wel even goed om bij te vertellen dat de mensen op dat moment in de Sovjet-Unie in die tijd heel anders dachten over kernenergie dan wij misschien vandaag de dag. Want in die tijd sprak men echt over een nucleair tijdperk, een revolutie. Kernenergie was veel schoner dan kolenenergie. En het werken op een kerncentrale was veel minder zwaar dan het werken in een kolenmijn. En kernenergie had de toekomst. Hè? Dat was iets waarmee de Sovjet-Unie voorop wilde lopen. Want bij kernenergie is, hè, zoals we net al zeiden, geen CO2.
Ja, dat vonden mensen uitstoot. Helemaal geweldig.
Ja, nou, en de Sovjet-Unie wilde ook echt daarmee voorop lopen. Zelfs met de ruimte.
Ze wilden gewoon eigenlijk het beste daarin zijn. Ja, en het snelste en het grootste en alles. Hoogopgeleide mensen in de Sovjet-Unie willen in die tijd graag in een kerncentrale werken. Omdat het zeg maar zo eigenlijk een status was. Nou, de overheid zorgt goed voor je, want je krijgt snel een eigen appartement zonder dat je op een lange wachtlijst hoeft te staan. En het is prettig wonen in Pripyat. Nou, Pripyat had de slogan: gezondheid voor het volk is rijkdom voor de stad.
Ja, er wonen al snel 15.000 mensen in Pripyat. En Pripyat werd ook wel een gesloten stad genoemd. En dat betekent eigenlijk dat je er niet zomaar in kunt, tenzij je er woont.
En was dat niet omdat het zeg maar een redelijk luxe stad was? Dat ze gewoon niet wilden dat iedereen die luxe had?
Volgens mij had het ook iets met de beveiliging te maken.
Dat kan ook.
Omdat en dat ze het gecontroleerd wilden hebben en dergelijke. En dat is trouwens, eigenlijk elke atoomstad is een gesloten stad.
Mm-hmm. Logisch op zich.
Ja, ik wist dat dus helemaal niet. Maar goed, 7 jaar later, in 1977, gaat de eerste reactor in bedrijf. Nadat de 4e reactor af is, is dit de grootste kerncentrale van de Sovjet-Unie. En daarmee groeit ook de stad naar bijna 50.000 mensen. In 1979 wordt Pripyat officieel tot stad benoemd. En in 1986 wonen er bijna 50.000 mensen. En de gemiddelde leeftijd, dat vond ik ook echt super jong, is 26 jaar oud op dat moment.
Ja, jong hè?
Ja, echt heel jong.
Alsof allemaal van die hele rijke luiskindjes daar wonen. Als je nu al...
Nou ja, het waren natuurlijk jonge medewerkers. Hè? Het was iets nieuws. En hoogopgeleide mensen die net van school kwamen.
Als je 26 bent, kan je toch niet zo heel hoog opgeleid zijn? Ik weet natuurlijk niet hoe het schoolsysteem daar zit.
Het gemiddelde, dat kwam natuurlijk. Het waren jonge mensen die kinderen kregen. Dus het gemiddelde was op... Er waren gewoon heel veel kinderen.
Ja, dat klopt.
Dus daarom was het gemiddelde zo jong. Niet de medewerkers waren gemiddeld. Mm. Hè? De gemiddelde inwoner was 26. Nou, die inwoners hadden dus ook toegang tot een heleboel luxe. En dat was luxe waar de gemiddelde Oekraïner in die tijd... buiten Pripyat eigenlijk alleen maar voor kon dromen.
Het was echt iets wat heel speciaal was. Ja. Nou, beschikte bijvoorbeeld over een zwembad, een bioscoop, een theater. Nou, de kinderen kunnen naar... goede scholen en dat doen ze 6 dagen per week. En er zijn parken, nou, brede groene lanen. Het is eigenlijk allemaal gewoon heel mooi aangelegd.
Ja, ik heb er ook filmpjes van.
Het is echt een plaatje om te zien.
Heel idyllisch, hè? Je ziet allemaal mensen lopen. Het is allemaal heel gezellig. Iedereen lijkt daar een soort van blij.
Typisch filmbeeld van gewoon een oud stadje.
Nou, ik had daar... Nou, dat was eigenlijk heel modern in die tijd. Maar ik vond het er heel anders uitzien dan... Ja, ik heb bij het, zeg maar, de Oekraïne en zo... uit die tijd toch wel een beetje een grauw beeld.
Ja. En dat volgens mij nog steeds hoor, helemaal door de oorlog natuurlijk.
Ja, dat kun je natuurlijk niet meer. Maar
daarvoor
tijd,
ook volgens mij.
Dat was natuurlijk ook vanuit het communisme. En zo.
Maar dat is de Sovjet-Unie ook volgens mij. Of de Rusland bedoel ik zo.
Ja, nou ja, niet alles natuurlijk.
Delen die niet rijk zijn, die zijn helemaal vervallen, zeg maar.
Ja, het is toch een beetje dat, net als Oost-Duitsland of zo. Ja. Zo'n idee heb ik al, Oostblokkenlanden, ja. Nou, mensen kunnen dus sinaasappels, bananen eten. En dat lijkt heel normaal, maar dat was echt exotisch fruit in die tijd. Hè? Dus het was niet alleen hoe het eruit zag, maar ook wat ze konden kopen. Er lag ontzettend veel. Er was heel veel keuze in de winkels. Er was heel veel entertainment. Bands die optraden en dergelijke. Mensen hadden gewoon eigenlijk een hele goede tijd in Pripyat. Het enige dat nog ontbreekt is een pretpark en een stadion. Nou, dus die worden ook gebouwd. En die opening van het stadion en de atletiekbaan, die staan gepland voor 1 mei 1986. Want dan 1 mei is altijd de dag van de arbeid. En dat is een nationale feestdag. Wordt trouwens in heel veel landen gevierd. Volgens mij ook in België en dergelijke. En ook is er een pretpark gebouwd voor de inwoners van Pripyat. En ook deze zal 1 mei feestelijk geopend worden. Het is klaar. Het staat nog even wachten.
Eigenlijk
een paar
is de
dagen.
Stad gewoon klaar op 1 mei. Dan is het echt gewoon... Klaar.
Ja. Ja, en zoals iedere kerncentrale heeft ook Tsjernobyl regelmatig verplichte veiligheidstesten. En er staat er eentje gepland voor reactor nummer 4 op 25 april. Maar die wordt op het laatste moment afgeblazen door een klein incident op een andere plek. En het testteam moet daar dan snel heen om die problemen op te lossen. Maar om de proef toch door te laten gaan en dus niet te veel vertraging op te laten lopen, krijgt de onervaren nachtploeg de opdracht die test alsnog uit te voeren. En dan gaat het mis. Rond iets voor 2:30 in de nacht vindt er een eerste ontploffing en daarna een tweede ontploffing plaats, waarbij kernreactor 4 ontploft. Er komt 400 keer meer radioactief materiaal vrij dan bij de atoombom van Hiroshima en een nucleaire wolk waait richting Wit-Rusland. Maar daar krijgt niemand iets van te horen. Alleen de leidinggevende in de kerncentrale en de overlevenden die op dat moment in die kerncentrale aan het werk zijn... Die weten wat er is gebeurd.
Ja, ze proberen het echt eigenlijk een beetje te verbloemen.
Ja.
Nou, enkele minuten na een ontploffing zijn de eerste brandweermannen al ter plaatse. Ze hebben gewoon een brandmelding ontvangen, maar schrikken enorm als ze zien dat het dak van de reactor in brand staat en een donkere wolk uit het gebouw omhoog stijgt. Nou, in eerste instantie werd gedacht dat alleen het dak van het gebouw in brand stond, maar dat de kernreactor intact was. De brandweermannen weten niks van de radioactieve straling en zijn dus ook niet extra beschermd. Nou, ze gaan over de buitentrappen naar het dak. Met water dat ze oppompen uit de rivier proberen ze te voorkomen dat de vlammen zich naar reactor 3 verspreiden. Door de hitte smelt het dak onder hun voeten en ze hebben het vuur op de ene plek nog niet gedoofd of het laat op de andere weer op. De brandweerlieden hebben geen enkele bescherming, maar toch twijfelen ze niet. Zelfs met de dodelijke straling. Ze weten dat hun inzet van levensbelang kan zijn.
Maar na 30 minuten beginnen de brandweermannen zich ziek te voelen. Ze hebben een eigenaardige chocoladesmaak in hun mond en ze kunnen amper lopen. Ze gaan op de grond liggen en moeten overgeven. Heftig, ik vond het zo heftig.
Ja, stel dat gaat, maak je gewoon mee ineens.
Maar wat denk je op dat moment? Mensen hadden natuurlijk helemaal geen ervaring met die...
Ik denk dat ze niks denken. Ik denk dat ze alleen denken van, ik moet nu overleven.
Ja, ja, nou ja, goed. Maar als je dat dan ook ziet, hè. Nou, de volgende ochtend worden de vrouwen van de brandweermannen thuis opgezocht door verpleegkundigen om hen te vertellen dat hun mannen dus in het ziekenhuis liggen. Nou, sommige van hun, hè, die kunnen dat ook nog heel goed herinneren. Dus ze vertellen daar ook nog over. En ze hebben er ook verhalen over geschreven. En die vrouwen die gaan dan naar het ziekenhuis om hun man te zien. En heel veel mogen er ook niet bij. Dat ligt ook een beetje aan hoe ziek ze op dat moment zijn. Maar ook omdat ze nog zoveel radioactiviteit uitstralen ook. Nou, een andere vrouw die vertelt dat ze wel bij haar man mocht. En dat zijn gezicht helemaal dik en opgezwollen was. En weer een andere vrouw, die was op dat moment zwanger. Maar die wil naar haar man. Dus ze verbergt haar zwangerschap en mag dan toch haar man bezoeken. Anders had ze er nooit bij gemogen. En ze ziet hoe hij een hele korte tijd eigenlijk aftakelt. Echt in uren. Er verschijnen overal blaren. Zijn huid wordt helemaal zwart. Hij hoest stukken ingewanden op. En haar man die overlijdt eigenlijk vrij kort daarna. En ook hun ongeboren kindje dat overlijdt. Dus die zwangerschap die gaat eigenlijk na dat bezoek vrij snel mis inderdaad. En ik heb daar ook foto's van gezien. Hè? Van een lichaam, zeg maar, van uit die tijd. En dan zie je gewoon hele zwarte knieën. En dat was niet van een brandweerman, maar dat was van iemand die later, zeg maar, radioactief afval had opgeruimd. En die had een paar van die gloeiende steentjes. Want die wist eigenlijk niet goed wat hij in zijn broekzakken gedaan.
Oh.
En daarna was helemaal die heel bovenbenen waren gewoon helemaal zwart verbrand. Ja. En die man was ook overleden, hoor. Maar goed.
Ja, nou, de Sovjet-autoriteiten houden de ramp in de eerste instantie stil. Dus de meeste inwoners rondom de kerncentrale weten helemaal niet eens dat er een ramp gebeurd is. Het is die zaterdag 26 april, een zonnige dag en sommige mensen liggen te zonnen op het balkon. Blijkbaar viel het wel op dat je heel snel bruin werd, binnen 10 minuten al. Dat is ook al gek, toch?
Ja, lijkt me heel raar. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, het is april, de zomer begint.
Ja, gewoon heel veel stralen, heel veel UV of zo.
Maar dat kwam dus door die straling.
Ja, maar niemand legt die link natuurlijk. Ze hebben eigenlijk gewoon echt geen idee.
Nee, logisch.
De kinderen gaan ook gewoon naar school. En in Pripyat was het ook gewoon normaal om op zaterdag naar school te gaan. Dat was eigenlijk gewoon altijd.
Ja, ik las achteraf wel een verhaal van een vrouw. En die vertelde, dat die was destijds nog een meisje, ging naar school. En zij volgde inderdaad gewoon les. En alleen een bepaalde les die dan buiten was, die ging dan niet door. Dat vond ze wel raar. En omdat ze toch meer wilde weten, ging ze naar de hand met vrienden naar een flat in de wijk. Een 15 verdiepingen hoog. Nou, zij klommen dan via die brandtrap helemaal het dak op. En dat is een flat die je ook heel vaak nog op foto's ziet. Met zo'n heel groot logo erop, zeg maar. Als je zoekt op foto's van Tsjernobyl, dan zie je die eigenlijk. Nou, is die flat die beklommen zij. En zij beschrijft dat ze een enorme bundel rood en blauw licht zagen. Dus geen brand, geen vuur, zeg maar. Maar ze zagen dus wel dat licht, dat blauw met rode licht. Dat was heel apart. En toen hadden ze wel zoiets, klopt hier iets niet, er is iets raars.
Ja, dat snap ik wel. Maar volgens mij is het altijd dat je blauw licht ziet door straling.
Ja?
Dat is gewoon die kleur die dat afgeeft.
Oké, ja, het was blauw en rood. Ja, lijkt me ook raar.
Heel raar om dat
je
te zien.
Je voelt dan denk ik wel, ook al weet je niet precies, dat dit toch iets raars aan de hand is.
Je voelt, sommige dingen voel je toch gewoon dat het raar of mis zit.
Ja, dat denk ik wel.
Nou, voor de inwoners van Pripyat wordt het dan wel eigenlijk duidelijk dat er iets mis is. Mensen hoesten één stuk door, geven over en worden duizelig. Dus eigenlijk gewoon echt de eerste opvallende tekenen van stralingsziekte. Uiteindelijk wordt voor de regering duidelijk dat Pripyat toch ontruimd zou moeten worden. En iets na middernacht arriveerden de eerste bussen. Dit waren vooral stadsbussen die uit Kiev opgeroepen waren. Zondag 27 april om 10 uur wordt op de radio uitgezonden dat er geëvacueerd zou worden. En om 2 uur 's middags vertrekken de eerste bussen. Het is dan inmiddels meer dan 36 uur na het ongeluk.
Ja, lang hè? Gewoon 36 uur. Nou, in totaal worden er bijna 50.000 inwoners uit Pripyat geëvacueerd. En dat in slechts 2,5 uur tijd. Dat vond ik echt heel snel. Nou, om paniek te voorkomen wordt op dat moment aan de inwoners verteld dat het maar om een tijdelijke evacuatie gaat. En dat ze binnen enkele dagen terug zullen keren naar hun huis. Nou, er wordt opgedragen dat ze alleen het hoogst noodzakelijke meenemen. Voedsel voor een dag of drie, wat kleding en identiteitskaarten natuurlijk. En ze worden wel verplicht hun huisdieren achterlaten. Omdat er een grote kans is dat de vacht van het huisdier met radioactief
stof. Oh, dat lijkt me ook erg hoor. Dus gewoon je hond of kat moet achterlaten daar.
Ja,
want dan weet je ook dat die het niet overleeft.
Iedereen weggaat, hè, dat is natuurlijk wel, wie zorgt er dan voor?
Ja, niemand.
Nee. Ja, dan hoop je misschien dat ze die 2-3 dagen wel overleven of zo. Misschien zet je gewoon bakjes voer klaar, zo van nou ja.
Ja, kan.
Ja, heel zielig.
Heel zielig. Iedereen was gehaast, maar er was geen paniek. Mensen beseften niet echt wat er aan de hand was. En die wisten ook niet van de straling of zo.
Nee.
Elk woonblok kreeg een aantal bussen toegewezen. En nadat iedereen ingestapt werd, werd er in een kilometerslange kolonne de stad uitgereden. Weg van de centrale.
Ja, en voor die evacuatie werden 1255 bussen gebruikt. 360 vrachtwagens en 2 treinen. Dat vond ik heel veel.
Heel veel. Stel je voor wat voor operatie dat geweest moet zijn.
Ja, daar kan je niks bij voorstellen. Nee. 1255 bussen.
Dat is echt insane.
In 2,5 uur tijd.
Ja, ook voor één stad, ik weet dat die zoveel bussen hebben.
Ja.
Nadat de mensen uit Pripyat waren geëvacueerd, werden de mensen uit de dorpjes binnen 10 kilometer van de centrale ook geëvacueerd. Alleen hulpverleners en vrijwilligers moeten blijven. Maar het nieuws van de ramp wordt op dat moment nog steeds niet naar buiten gebracht. Alles gaat in het geheim.
Nou, dat vond ik echt heel raar. Ik bedoel, zoiets gevaarlijks, wat gewoon verzwegen wordt.
De Sovjet-Unie wil gewoon zijn perfecte beeld behouden.
Ja, ja, zij denken gewoon, we zeggen gewoon nog helemaal even niks. Kom, en dan
er
is
kan
er niks
fout gaan in de Sovjet-Unie eigenlijk.
Ja, dat was het inderdaad. Hè. En na 2-3 dagen dan is iedereen weer terug en dan is er niks gebeurd. Maar dan gaat het alarm af van een kerncentrale in Zweden. Een medewerker loopt toevallig langs een stralingsmonitor en deze gaf een veel te hoog stralingsniveau af. Dus het personeel is in eerste instantie bang dat er een ongeluk op de centrale heeft plaatsgevonden en ze gaan dus op zoek naar een lek, maar kunnen niks vinden. En het is dan ook dus niet meteen duidelijk waar die straling vandaan komt. Na een analyse blijkt dat de radioactieve deeltjes die zij in het gras vinden specifiek voor de Sovjet-kerncentrales zijn. Hè? Dus dat heeft echt een bepaalde andere samenstelling dan... Niet elke kerncentrale heeft zeg maar dezelfde radioactieve deeltjes. Nou, daarnaast waaide de wind dat weekend uit het zuidoosten. En het had in de noordoostelijke delen van Zweden geregend. En daarmee waren in dat gebied radioactieve deeltjes op de grond terechtgekomen. En al het bewijs wees in de richting van één van de kerncentrales in de Sovjet-Unie. Laat die avond, 2 dagen na de ramp, liet de Sovjet-Unie weten dat er inderdaad een ongeluk was geweest in Tsjernobyl in Oekraïne. En ik heb dus ook nog heel even de online krantenarchieven bekeken. En als je dan inderdaad zoekt op 28 april, hè, dus aan de Nederlandse kranten, dan is daar inderdaad niks over te vinden. Nou, op 29 april, dan staat er wel iets op de voorpagina's. Zoiets als alle Scandinavische landen melden verhoogde straling, ernstig ongeluk in kerncentrale bij Kiev. Nou, op 30 april staat er dan, Westen noemt ramp in Sovjet-centrale grootste in de geschiedenis. Dus dat moet je nagaan. Hè? Dan ben je al zoveel dagen verder. Maar dat was ook helemaal niet paginavullend of zo. Het waren echt kleine artikeltjes.
Heel raar ook, hè?
Ja. Nou, en op 1 mei staat er dan wat meer in. Zoals Bonn, hè, dat is zeg maar in Duitsland, eist sluiting kerncentrale en Poolse kinderen krijgen jodiumtabletten. En pas op 2 mei staat er een heel klein artikeltje in de Leidse Courant, waarin staat dat er nu ook verhoogde radioactiviteit in Nederland is gemeten, maar niks verontrustends. Nou, verderop in de krant gaat het dan wel over het feit dat Nederlanders massaal om jodiumtabletten vragen, maar dat daar dus helemaal geen reden voor is en dat niemand zich eigenlijk ongerust hoeft te maken. Dus moet je nagaan hoeveel dagen je dan al verder bent op dat moment.
Ja, omdat het, gewoon alleen omdat ze het zo lang hebben verzwegen.
Nou ja, dat. Het is wat ook, ja, ik bedoel, ja,
het is natuurlijk alleen een andere tijd, ja, maar ja, vandaag inderdaad. De dag zou het binnen enkele uren al in heel de wereld bekend zijn. Maar dan nog, zou dit gewoon bewust geheim?
Ja, precies.
Nou, de meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam vrij gedurende de eerste 10 dagen na het ongeluk en bereikte heel Europa. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk Nederland en België, maar de straling trok ook over Japan, China, India, de Verenigde Staten en Canada. Binnen 1 week was Tsjernobyl een wereldwijd probleem. En in Nederland kreeg het RIVM de opdracht om meer metingen te doen dan normaal. Er werd een graasverbod ingesteld om besmetting van melk te voorkomen. En tevens mocht net geoogste bladgroenten niet verkocht worden. Met name spinazie was heel erg besmet. En in België werd eerst geen enkele maatregel genomen eigenlijk. Pas de dag erna kwam het advies om groenten extra te wassen en voor boeren om dieren op stal te houden.
Ja, extra te wassen.
Daar heb ik ook helemaal niks aan.
Dan zou ik het nog niet eten, toch?
Ik ook niet.
In Nederland werd wel alles vernietigd, hè, voor een paar maanden. Ja. Tenminste, al die gewassen en dergelijke.
Gelukkig wel.
Ja. Nou, ik vond het wel heel apart om te lezen dat het dus... en logisch natuurlijk, maar dat het gewoon over heel de wereld terechtkomt. Mm-hmm. Moet je nagaan.
Ah, wereldwijd over, ja.
Ja, dat heeft, hoor. Ja, dat heeft enorm
heel heftig.
De eerste prioriteit, hè, in die kernreactor is om de temperatuur bij reactor 4 te laten dalen. Want het is daar nog steeds heel heet, hè, ook die paar dagen na dat ongeluk. Rond de 1700 graden is de temperatuur.
Echt insane hoog.
Ja, en het stoot ook nog enorme hoeveelheden radioactiviteit uit. Nou, dan proberen ze in eerste instantie te blussen met helikopters, die zandloos in het gat, hè, boven het gat van kernreactor 4. Maar die piloten die worden blootgesteld aan enorme doses radioactieve straling. Want die straling rondom de kernreactor, zeg maar, dus rondom de kerncentrale, die was 10 keer de dodelijke dosis. Nou, er worden dan zo'n 200 ladingen in dat gat geloosd. En die piloten dragen wel gasmaskers, et cetera. Maar dat heeft natuurlijk helemaal geen nut bij deze hoeveelheden radioactieve straling. Maar dat wisten zij toen nog helemaal niet. Dus zij kregen gewoon die opdracht. Zij gingen vliegen.
Ik dacht gewoon, nou oké. Okay. Zij wisten nog helemaal niks. Nee. Ze zagen het gevaar gewoon niet.
Nee. Ook niet op lange termijn. Natuurlijk.
Nee. Nog een paar dagen later werd beslist om het evacuatiegebied uit te breiden naar een straal van 30 kilometer rondom de verwoeste reactor. De politie en het leger bleven 's nachts rondes doen om te kijken waar licht brandde en om zo de achtergebleven bewoners te vinden. In totaal verlieten zo'n 116.000 mensen hun huis. De weken erna zouden nog eens 220.000 mensen buiten de die 30 kilometer grens moeten verhuizen naar minder besmette gebieden. En volgens mij las ik ook ergens dat er 169 plaatsen zijn geëvacueerd. Echt heel veel.
Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk ook waar je niet bewust van bent toch?
Nee, op dat moment ook niet natuurlijk.
Ja, je denkt dan Pripyat, iedereen gaat weg. Maar 169 plaatsen,
en
100, dat is heel veel.
En, zeg maar, eigenlijk gewoon 336.000 mensen bij elkaar.
Ja, echt heel veel.
Heel veel. Na 9 dagen begint dan eindelijk die temperatuur te dalen en ook de hoeveelheid straling die zeg maar uitgestoot wordt. Maar er is dan natuurlijk al enorm veel straling de wereld ingegaan. Dus in de lucht en in de wolken en in alles eigenlijk.
Nou, 9 dagen is lang, hè?
Ja, dat is gewoon...
Het is niet even een ontploffing en dan klaar. Het is gewoon 9 dagen lang.
Als het gewoon een ontploffing was geweest van niet iets radioactiefs, dan was het helemaal niet erg geweest.
Gewoon een lek, ja.
Nou, dan moet er natuurlijk ook nog opgeruimd worden. Hiervoor worden enkele dagen na de ramp ongeveer 600.000 mensen, en met name jonge soldaten, naar het rampgebied gestuurd. Deze mensen werden liquidators genoemd en zij moeten helpen met het gebied weer bewoonbaar maken en ook met de evacuatie van de bewoners en de beveiliging van het gebied.
Nou, in eerste instantie zette de Sovjet-Unie op afstand bestuurbare wagens in, hè, om radioactief puin op te ruimen, maar die te hoge straling... Die maakte deze wagens onbruikbaar. Die functioneerde
gewoon. Batterij viel gewoon eigenlijk gelijk uit.
Nou, meteen. Maar die en of ze vielen om, het werden, weet je, dat werkte gewoon niet. Dus toen moesten mensen toch het werk overnemen. En weet je hoe die mensen genoemd werden?
Nee.
Biologische robots.
Oh my god.
Ik vind dat zo'n enge term.
Oh, dat is heel naar.
Ook alsof het helemaal niet belangrijk is, hè? Of dat die mensen gewoon...
Ja, robots. Eigenlijk gewoon menselijke robots.
Ja, echt handjes.
Echt heel naar.
Ja. En ja, die mensen werden dus ook helemaal niet goed ingelicht. Dus gewone mensen hadden geen idee wat de radioactieve straling, wat dat eigenlijk was en wat dat betekende voor je gezondheid. Ze krijgen wel te horen dat ze niet langer dan 40 seconden mogen opruimen. En in die 40 seconden liepen ze al een hogere dosis straling op dan iemand in zijn hele leven. Want eigenlijk is het zo dat iedereen loopt radioactieve straling op. Hè. Dat kan zijn gewoon door gewoon te lopen. Maar het kan ook zijn dat je in een vliegtuig zit of dat je een röntgenfoto... Ja. Ik bedoel, iedereen
loopt wel... Een röntgenfoto is echt gewoon 1/1000 van wat ze hier kregen.
Ja, ja, tuurlijk. Maar dat even om uit te leggen dat het wel normaal is om iets van straling te...
Dat klopt. Het is normaal dat je gewoon door medische dingen gewoon straling krijgt en door je telefoon en alles. Maar dat zijn zulke kleine hoeveelheden dat je daar niks van merkt.
Nee, precies. Ja.
En dat vond ik trouwens wel echt schokkende beelden, hoor. Overal foto's en filmpjes te vinden van deze liquidators. Maar ze hadden gewoon alleen maar een overal handschoenen, et cetera. Gewoon de basic dingen.
Ja.
En die moesten aan het einde van de dag weer uit en dat was het
nou
gewoon.
Nou, je zou denken, als je naar films kijkt of zo, dat deze mensen helemaal beschermd in zo'n pak zitten. Met, weet je, waar niks doorheen kan, toch?
Maar nee.
Maar dat was helemaal niet,
hè? Radioactieve straling kan eigenlijk overal doorheen.
Ja, maar dat waren ook helemaal geen bijzondere pakken. Het was gewoon normale stof.
Gewoon wit, gewoon zeg maar van het witte lapjas stof.
Ja. Nou, en van die bruine, hè?
Ja.
Er waren verschillende. Nou, veel van die mensen worden ook ziek naar hun werk. Ze geven over, hebben hoofdpijn. En een van die piloten van die helikopters, die zei ook dat ze dus liters wodka dronken, die liquidators. Want op die manier zouden dan hun organen gereinigd worden.
En daardoor konden ze het beter opnemen.
Ja, volgens mij geloofde die man dat nog steeds.
Heel raar, ja. Ik denk dat het allemaal wel meevalt, hoor.
Ja, dat lijkt mij ook, maar goed. Naast het opruimen begint men ook met het ontsmetten van de ontruimde zones. Want er wordt vanuit gegaan dat de meeste inwoners wel weer terug zullen keren naar hun huizen. Nou, in Pripyat zelf werd geëxperimenteerd met verschillende technieken om de stad weer leefbaar te maken. En zo werd er in eerste instantie op verschillende plekken 5 à 10 centimeter vervuilde grond afgegraven. Ja, de straten werden schoongespoten met een soort enorme stofzuiger. En die stofzuiger was eigenlijk ontworpen om landingsbanen van stof en vuil te ontdoen. Hè? Dus die hadden ze dan ingezet, ja, alsof dat helpt. Maar goed, die mensen, ja, nou, die woonblokken die worden tot 3 keer toe volledig gewassen. Door ze met een brandslang te besproeien met een chemisch, een soort chemisch goedje.
Dat was ook eigenlijk, volgens mij was er ook iets dat ze dan bedachten als je iets dat je zo'n plakkerige stof erop spoten, daar dan de radioactieve straling aan bleef hangen.
Ja, dat klopt, ja. Ja, en op die manier maakten ze dus meer dan 110.000 vierkante meter aan buitenmuur.
Dat was wel heel veel, korte tijd.
Ja, nou, het was heel, ja, als je dat later terug...
Ja, eigenlijk werd het ook gewoon snel duidelijk dat de besmettingen in de zone gewoon te extreem waren om schoon te kunnen maken. De inwoners van de stad zouden dus eigenlijk gewoon nooit terug kunnen keren.
Ja, maar er was ook natuurlijk geen ervaring mee, toch?
Nee, natuurlijk niet.
Er was wel eerder al een ramp gebeurd, of eerder of daarna de week even niet zeker meer. Pennsylvania heb je dat ook gehad. Maar dat was niet op deze manier, zeg maar. Dat was niet dat de straten en dergelijke vervuild waren. Dus ja, wat ga je doen, hè, toch?
Ja.
Maar ik vond het wel heel triest. Ik bedoel, je gaat voor een paar dagen weg. je denkt dat je dus weer terugkomt. En dan krijg je
dus
te horen...
Niet zo. Dat
je
echt dat afschuwelijk, hoor.
Ja, dat lijkt me ook heel afschuwelijk, toch? Van
gewoon je huis
dag.
Kwijt bent.
Ja, en op dat moment besef je dat dus ook
nee,
niet.
Nee, dan moet je ook waarschijnlijk... Dan moet je gewoon een nieuw huis zoeken, alles nieuw leven beginnen ergens anders.
Maar ja, dat werd wel voor hun gedaan. Hè?
Dat
maar
is moeilijker
dan
je denkt.
Meteen nog over, ja.
Nou, een deel van hen kreeg later wel de kans om persoonlijke bezittingen op te halen. Maar bij het verlaten van de zone werd dan alles nagemeten op straling. En als iets dan te besmet leek, of eigenlijk gewoon in het algemeen besmet, dan werd het in beslag genomen en daarna vernietigd of begraven. Dus eigenlijk, als je er zo over nadenkt, had je daar eigenlijk ook niks aan. Misschien kon je een klein sleuteltje meenemen, maar voor de rest niks.
Nee, ik weet ook niet. Ik heb nergens echt gelezen wat er dan afgepakt werd, maar ik denk dat het toch wel heel veel was.
Uiteindelijk wordt dan besloten om de appartementen in Pripyat leeg te halen. En om ongedierte te vermijden, werd het eerst het voedsel dat dagen lag te rotten daar uit de koelkasten gehaald. Maar omdat het te veel tijd in beslag nam, besluit men om de koelkasten met inhoud en al over de balkons van de appartementen naar beneden te gooien.
Maar ik snap dat niet, want dan denk ik, wat maakt het dan uit dat er ongedierte loopt? Je gaat toch niet om het ongedierte te bestrijden, terwijl je er toch niet meer kan wonen, ga je die koelkasten leeghalen.
Ja, misschien zal het niet helemaal leeg beter worden of zo. Die gebouwen zo meteen ineens gaan instorten.
Dat er straks allemaal radioactieve ratten lopen of zo.
Ja, dat kan.
Ja, ik weet niet. Ik vond het een beetje vreemd.
Heel, ja. Ook dat ze dat dan wel doen, maar niet de mensen iets laten weten.
Ja, nee, maar dit gebeurde later, hè?
Ja.
Nou, later worden de meubels op dezelfde manier uit de gebouwen gegooid. En dat was dan weer met name om brandgevaar te verkleinen. Want ja, als er natuurlijk dingen in de fik vliegen, dan heb je weer meer verspreiding, hè? Dan gaan we natuurlijk weer in de lucht. Maar goed, het bleek een onmogelijke klus om alle ruim 13.000 appartementen leeg te halen in Pripyat. En uiteindelijk werd maar een fractie volledig ontruimd. Nou, sommige gebouwen die werden helemaal gesloopt. Auto's werden vernietigd. En ook achtergebleven honden en katten die werden doodgeschoten door liquidators. En
dat lijkt me echt vreselijk om te doen.
Ja, lijkt me ook echt vreselijk. Gewoon huisdieren.
Ja, heel zielig.
Ja, dat vond ik ook echt heel zielig.
Maar omdat er toch stroom geleverd moest worden aan Oekraïne, moesten de andere kernreactoren toch weer in werking gesteld worden. Hiervoor moest wel als eerste kernreactor 4 stoppen met lekken van radioactief afval. En het dak van de naastgelegen reactor moest opgeruimd worden. Het lag helemaal vol met radioactieve brokstukken en puin. En ook hier werden eerst robots voor ingeschakeld, maar ja, die gingen natuurlijk weer allemaal kapot door de extreme hoeveelheid straling. Dus uiteindelijk zetten ze hier ook mensen voor in.
Ja, en ik las dus dat 4.000 mensen zijn geweest. En die hebben maandenlang gewerkt om al het afval weg te krijgen. Rondom die centrale, hè?
Ja, het is echt... Ik zou eigenlijk niet denken, zoveel kan het toch ook weer niet zijn?
Ja, het was natuurlijk heel gevaarlijk.
Ja, dus je kon maar heel kort werken. Ja, dat is vooral het probleem.
Ja.
Nou, daarna kon eindelijk worden begonnen met de bouw van een enorme sarcofaag om kernreactor 4, om die te beschermen eigenlijk. Ja. En dit gebeurde met 7000 ton staal en 400.000 kubieke meter gewapend beton.
Ja, en dan moet je eigenlijk zo zien dat ze dus eigenlijk een enorm stalen bouwwerk om de ontplofte reactor bouwen. Dus de reactor, die kunnen ze niet weghalen, die staat daar gewoon. Die is ontploft met al die machinekamers
en
alles.
En door dat beton eigenlijk wouden ze het zeg maar inkapselen.
Ja, die straling, dat die nergens meer heen kan, zeg maar. Dat was het idee, hè. We bouwden eigenlijk gewoon een kistje omheen. Maar ik wist dus, voordat ik deze aflevering maakte, helemaal niet dat die kerncentrale weer in werking gesteld was.
En dat er nu dus ook nog mensen werken.
Ja, dat wist ik echt
niet. Dat wist ik dus ook niet, maar het is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje voor mijn tijd.
Ja.
Nou, de reactoren 1 tot en met 3 gaan op 1 oktober weer in werking. Maar op diezelfde dag gebeurt er nog een ongeluk. De hele helikopter die een laatste lozing doet van afval, of eigenlijk van zand op die kernreactor, raakt met zijn wieken de bouwkraan en stort naar beneden. En alle 4 inzittenden komen om het leven. Echt wel heftig, toch? Denk je eigenlijk van, nou, ongelukken zijn een beetje voorbij.
Ja. Heb je dat beeld gezien?
Je ziet gewoon echt dat hij eraan vliegt, die wieken afbreken. Ja. En dat ding gewoon naar beneden stort.
En dan gaat hij schuin, inderdaad. Want daar staan ook echt mensen, hè, die staan een liquidatoren staan op dat dak. Die hijsen de vlag. Zo van, nou, het is klaar en we gaan weer open. En dan... Het is wel heel raar dat het eigenlijk dan nog niet helemaal klaar was. Vond ik ook heel
ook
vreemd.
Raar dat er dan ineens nog een lading zand komt.
Ja, dat bedoel
komt.
Ik dus. Waarom is dat daarna dan nog?
Misschien
waar
is het sentimenteel. Zo van, dit is de laatste lading. Nu is het klaar.
Oh, dat is echt in scène. Dat kan natuurlijk ook nog.
Zo van, ja, nu de laatste lading. Oh, waarschijnlijk was het helemaal niet meer nodig. Anders zouden er nog wel veel meer helikopters
komen. Ik vond het heel raar. Denk, doe dat dan een dag later. Maar ja, het moest natuurlijk allemaal snel. Hè? Dat is natuurlijk ook wel zo. Niet veel later in november is de sarcofaag om reactor 4 ook klaar. Hè, dus ze zijn eigenlijk eerder overgegaan. En daarna, een paar dagen later, is het dus helemaal klaar en dicht. En voor die vluchtelingen van Pripyat en de werknemers dus van Tsjernobyl werd wel een nieuwe stad gebouwd. Hè? En die heette Slavutic. Ik ben nooit zo goed in klemtoon, dus die zal ik vast verkeerd doen. Maar dat werd echt gebouwd als een stad van de 21ste eeuw. Met goede voorzieningen, moderne architectuur en een hogere levensstandaard vergeleken met de meeste andere Oekraïnse steden. En die stad kon zo snel gebouwd worden, omdat 8 verschillende Sovjet-republieken ieder een wijk ontwierpen en ook bouwden. Hè? Dus dat was zeg maar ook, dat werd enorm snel besloten. En daarom heeft iedere wijk in dat stadje ook een eigen stijl en sfeer dus. Dus die wijken zijn ook vernoemd naar de hoofdsteden van de betrokken republieken, zoals Kiev, Riga, Moskou. En de eerste families konden op 26 maart 1988 een woning betrekken. En ik las dus dat ze toch nog de grond daar eerst met 2 meter hoge aarde bedekt hebben, voordat ze zijn gaan bouwen met die appartementen.
Ja, maar die 2 meter maakt dan toch ook niks meer uit?
Dat is een heel raar idee dan dat je daar bovenop woont,
ja,
toch?
Nou,
ik zou dat allemaal helemaal niet fijn vinden, denk ik.
Maar ik zou het ook niet fijn vinden. Maar ja, je moet iets, je moet wel een huis hebben.
Ja, dat zou kunnen. Nou, en het schijnt dus ook zo dat er vrij snel na de ramp, enkele dagen, toch mensen terug zijn gegaan. Hè? En die wonen dus nog steeds in dat gebied. En dat zijn heel veel wat oudere vrouwen, weduwnaren. En die noemen ze ook babushka's, een soort oma's. En die leven op dat land. En die hebben hun koeien, drinken ook gewoon de melk van die vanaf dag 1. Nou ja, niet vanaf dag 1, maar na die 3 dagen
die,
of zo.
Die maakt het gewoon niks uit.
Nee, ik vond het wel een heel zielig beeld.
Ja, en vooral als je bedenkt wat voor risico's die mensen oplopen ziek te worden. Met name dan een schildklierkanker.
Ja, precies.
Nou, en afschuwelijk.
Ja, nou ja, die hele ramp heeft natuurlijk sowieso een enorme impact, hè, op ontzettend veel mensen. Want alle 28 brandweermannen die dus vrij snel ter plaatse waren na die ontploffing, die overlijden allemaal binnen 3 weken. Maar omdat hun lichamen zo radioactief zijn, worden ze diep onder de grond begraven in dichtgelaste zinkkisten onder betonnen platen in Moskou.
Ja, dat is echt wel vervelend voor die mensen.
Nou ja, en 5 maanden na de ramp liggen er ook nog ruim 18.000 mensen in het ziekenhuis.
Dat is zoveel, 18.000.
Ja, 18.000 mensen.
Echt superveel.
Ja, gewoon door stralingsziekte.
Ja, maar het leven gaat uiteindelijk gewoon verder.
Ja.
In 1987 volgt een rechtszaak en achteraf blijkt dat de Sovjet-Unie al lang het vonnis had geschreven, maar voor de vorm nog een soort zitting hield. 2 medewerkers en de directeur werden veroordeeld voor 10 jaar dwangarbeid. En dat is zeg maar echt een van de hoogste straffen die je kan krijgen.
Weet je wat voor dwangarbeid zij moesten doen?
Ik heb geen idee.
Ik dacht eerst zelfstraf, maar het is gewoon dwangarbeid. Hè? Ja, 10 jaar.
10 jaar onbetaald gewoon werken, elke dag.
Ja, maar ik denk niet zomaar even leuk werk.
Ik denk dat dat waar echt gewoon echt
slavernij.
Ja.
Nou, moeten we eigenlijk nog eens even opzoeken.
Hier gewoon scheppen of zo.
Ja. Nou, het is dan nog niet klaar met Tsjernobyl. Want de sacrofaag die over de kernreactor 4 geplaatst is, die is aan het oxideren. En hierdoor laait de radioactiviteit weer op en moet er dus een nieuwe koepel gebouwd gaan worden. 45 landen doneren in totaal $2 miljard. En een nieuwe koepel wordt dan op een andere locatie gebouwd, hè, vanwege de veiligheid. En zodra hij klaar is, dan wordt hij over de oude sarcofaag geplaatst. En dat gebeurt vanaf de locatie waar hij gebouwd is. En dan rijden ze die tunnel eigenlijk meter voor meter. Dan controleren ze even van, hey, zit alles nog op zijn plek? En dan
gaan ze meeste weer wat ze volgens mij een keer op 1 dag hadden gedaan was 18 meter. Dus dan moet je maar eens bedenken hoe lang dat heeft geduurd.
Ja.
Want het was gewoon, hoe lang was de afstand die ze moesten afleggen? 500 meter of zo?
Iets meer, dacht ik.
En dat gewoon 16, 18 meter was het meeste per dag.
Ja, zoiets. En het kon natuurlijk ook dat hoe dichter ze bij die centrale komen, bij de kernreactor, ja, ze konden daar maar 5 minuten werken, hè, per dag, vanwege die straling.
Dat gaat natuurlijk ook helemaal niet snel.
Het is wel lekker als je dan maar 5 minuten hoeft. Iedere dag 5 minuten werken.
Ja, dat is niet veel, maar ja, ik krijg natuurlijk ook niet heel veel geld.
Nee, nou ja, dat wil ik niet.
Ofwel, omdat je zo gevaar. Ja.
Ja, wie wil dat werk doen?
Ja, nou,
in die
niet,
tijd.
Ik niet
hè?
In ieder geval.
Kijk, toen het net gebeurde, toen wist natuurlijk niemand iets. Dus toen deden ze gewoon. Toen werd je gewoon verplicht. Werd je zo'n soldaat. Maar die moesten daar naartoe. Maar nu, zoveel jaar later. Nou ja, in 2016 is die nieuwe sarcofaag klaar. En deze zou ongeveer 100 jaar mee moeten gaan. Ja, ze denken wel langer.
Dat is wel veel.
Ja, maar wie zegt dat? Ik denk dat zal vast al iets gebeuren. Toch met dat proces, met die straling. Ze hebben geen ervaring mee, toch?
Nee, maar ja, ze hebben natuurlijk wel onderzoek gedaan.
Dat is waar, ja. Misschien is het ook wel gewoon zo. Staat het er over 500 jaar nog? Ja, wij zullen het niet
weten. Nou, dat denk ik dan ook weer niet.
Nee, heel overdreven misschien.
Laten net zoals zo'n kat die ze in Egypte hebben, die ze dan van zand hebben gebouwd. Dat zo'n ding, die koepel daar nog gewoon is over 100.000 jaar.
Ja, dat soort van 7 wereldwonderen. Zo van, wat is dat dan? Dat mensen denken, wat staat daar nou? Wat is er nou voor iets raars? Gewoon helemaal vergeten. Ja, het zou wel een grappig idee zijn, inderdaad. Maar ja. Het is eigenlijk heel triest natuurlijk.
Ja. Nou, Tsjernobyl is sinds 2011 te bezoeken voor toeristen, onder leiding van een gids natuurlijk. En dan heb je ook bijvoorbeeld bepaalde stukken waar je dan echt snel moet lopen, omdat daar de straling heel hoog is.
Ja.
Nou, op dit moment is het helaas niet mogelijk vanwege de oorlog. Maar alleen al in 2019 bezochten al ruim 124.000 mensen de omgeving van Tsjernobyl. Je kunt 1 dag bezoeken, maar je kunt ook bijvoorbeeld meerdaagse tours boeken. Je kunt ook dus overnachten in een hotel in Pripyat.
Nou, ik heb het even opgezocht. Ik was wel heel benieuwd. Ik denk, slaap je dan echt in Pripyat in een hotel? Ik bedoel, zijn daar nog hotels? En die zijn er. En er zijn er volgens mij 2 of 3. En het ziet er echt heel armoedig uit, vond ik. Maar de reviews zijn heel goed. Mensen zeggen dan, ja, ik had een gebroken toiletbril. Maar ja, weet je, mensen zijn gewoon heel positief misschien door de beleving of zo.
Ja, maar de mensen die daar naartoe gaan.
Ik zou echt niet willen overnachten daar. Jij
de
wel?
Mensen die daar naartoe gaan, die zijn er misschien ook juist naar op zoek.
Nou, het lijkt mij wel
misschien gewoon echt die adrenaline kick die ze daarvan krijgen van, oh my god, misschien ga ik nu wel gewoon dood.
Nou, dat denk ik niet. Maar ze zeggen ook, ik had een bepaalde tour gezien en daar stond dan bij dat je 3 keer per dag gecheckt werd. Want je kan gewoon 7-daagse tours boeken, hè?
Nou, dat zou ik mij niet bellen, hoor.
Nou, je kunt zelfs in die kernreactor 4, kun je zelfs in.
Ja,
dat kun je zelfs in, wist je dat?
Ja, dat wist ik, maar ik zou dat echt niet doen.
Maar daar kan die straling toch niet zo laag zijn? Nou ja, er was een man, hè, die was dus zeg maar in die kernreactor gegaan. En daarna gingen ze dan kijken hoe radioactief die was. Dus die ging dan naar een soort ziekenhuis in de buurt. En dan wel buiten die zone natuurlijk. En dan moest hij op een soort weegschaal gaan staan. En toen zeiden ze, nee, het is allemaal helemaal goed. En daarna moest hij in een soort kluis met zo'n deur die ze dan opendraaien. Zo'n hele dikke stalen deur. En dan moest hij op een bedje gaan liggen, want dat zag er allemaal heel ouderwets uit. En dan ging er zo'n verpleegkundige op zo'n hele dikke ouderwetse computer, weet je wel, zo'n enorme kast. Mm-hmm. Ging ze dan die allemaal dingen intypen. En dan moest hij in die kluis, werd hij er weer uitgelaten. Ik dacht, dan werkt het allemaal niet, zit je daarin opgesloten.
Heel raar.
Heel ouderwets. En toen zei ze, nee, alles is goed. Wat dacht ik, ja, ik zou dat denk ik nog niet
lekker
vertrouwen,
makkelijk.
Hoor. Maar goed, het schijnt dus zo te zijn dat je dus niet meer straling oploopt dan met een vlucht in een vliegtuig. Van 3 uur. Van 6 uur.
Ja.
Van 6 uur, zeggen ze.
Ja, dat is wel lang, hoor.
Is wel 6 uur.
Zes uur lange vlucht.
Ja, maar goed. Iedereen doet die vluchten toch gewoon.
Ja, ja, ja.
En als je dan daar dan... Dan zou ik dat ook wel durven, denk ik. Maar ze zeggen ook, je mag nergens... Je moet lange kleding dragen. Je moet 18 zijn. Je mag nergens tegenaan trappen, want dan kan het stof opwaaien.
Je mag gewoon niet zwanger zijn, denk ik.
Nee, je mag niks vastpakken. Je mag niks meenemen.
Ik vind dat allemaal een beetje te spannend, hoor.
Maar ja, ze zeggen dus wel... Wat ze maken echt veel reclame voor natuurlijk. Althans, toen het nog kon. Mm-hmm. En dan zeggen ze ook bijvoorbeeld van... 's avonds een biertje drinken met een van de liquidators... of dineren met een babushka? Absoluut. Oh, of babushka's wat boodschappen brengen voor een gezamenlijke lunch? Ja, graag. En je kan dus ook gewoon, je kan daar gewoon van alles doen. Je kunt dus het rode bos bezoeken. Dat is een bos dat helemaal rood is gekleurd door de straling. Je kan daar gewoon een hele week van maken.
Heel raar vind ik het, hoor.
Ja, zou je dat doen?
Nee, tuurlijk niet.
Nee, nou dat lijkt me dus ook.
Ik vind dat gewoon echt te eng.
Ja, ik vind dat er zijn zoveel beelden over te vinden. Ik vind dat eigenlijk ook wel gewoon.
Mij niet bellen.
Nee, genoeg. Ja. Nou ja, goed.
Het is nu dus helaas niet te boeken vanwege de oorlog, want in 2022 breekt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit.
Ja, en die Russen die rijden ook met tanks door het gebied rondom Tsjernobyl. En die tanks die laaien enorm veel stof op, wat heel gevaarlijk is. Oekraïne vraagt dan ook om een veiligheidszone van 30 kilometer rondom de kerncentrale, maar daar houden de Russen zich gewoon niet aan.
Nee, het boeit ze gewoon echt niks. Nee. Er blijkt ook een stijging zichtbaar te zijn van de radioactiviteit, waardoor er eerst gedacht wordt aan een nieuwe ramp, maar dat blijkt dus door die tanks te komen.
Ja.
De Russen bezetten uiteindelijk binnen enkele uren na de invasie Tsjernobyl en gijzelen de 200 medewerkers. En die 200 medewerkers werken er nog sinds dat de kerncentrale buiten werking is gesteld in december 2020. Zij moeten de centrale onderhouden en de veiligheid bewaken.
Ja, je moet natuurlijk wel je hoofd erbij houden, hè, bij zo'n kerncentrale. Als je dan gegijzeld bent, zeg maar, dan werkt dat natuurlijk niet echt zoals het moet. Want uiteindelijk valt ook nog de stroom uit en dat is echt super gevaarlijk. Want als de stroom uitvalt in een kerncentrale, dan stopt de koeling. En als die temperatuur dan oploopt, dan kan er dus ook een nieuwe ontploffing plaatsvinden. Nou, veel Russische soldaten weten niet eens iets van de ramp bij Tsjernobyl in het verleden. Dus die hebben volgens mij ook echt helemaal geen idee. En iedereen is dan ook heel erg bang dat die Russische soldaten de ernst er helemaal niet van inzien. En dat blijkt ook echt uit allerlei nieuwsberichten trouwens, hè? Dat die Russen hebben dan bijvoorbeeld een kamp opgezet in Pripyat en dat dan de soldaten ziek worden. Best wel raar dat er helemaal geen rekening mee is gehouden, toch? Is dat bewust verzwegen?
Ja, ik denk wel. Misschien weten ze het gewoon, maar het lijkt me raar dat ze het niet weten, toch?
Nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon hetzelfde is als de biologische robots destijds. Dat die soldaten gewoon ingezet zijn.
Ja, tuurlijk, dat denk ik ook. Ik denk dat ze niet echt een keuze hadden.
Nee, zij moesten gewoon daar naartoe. Maar wel heel, ja, heel gek, toch?
Ja, eigenlijk, zeker.
Dat je dat zo, ja.
En dan op een gegeven moment hebben we ook nog natuurlijk alle communicatie afgesloten. En dat is natuurlijk ook nog weer extreem spannend. Want nu heeft eigenlijk niemand meer een idee van wat er gebeurt.
Ja.
Na 5 dagen wordt Chernobyl weer aangesloten op het stroomnetwerk. Maar personeel wordt inmiddels al 3 weken vastgehouden. Dat lijkt me dus echt afschuwelijk. Maar medewerkers moesten bijvoorbeeld op de vloer slapen. Er was niet genoeg eten. En eigenlijk is het ook gewoon echt helemaal nog steeds niet veilig om zo lang onafgebroken in de buurt van Chernobyl te zijn. Uiteindelijk, na 24 dagen, trekken de Russen zich terug en is Chernobyl niet langer bezet.
Ja, echt spannend, toch? Moet je nagaan ook wat er gebeurd had kunnen
zijn. Zoveel mis kunnen gaan, echt ja. Gewoon...
Nou ja, je kan nog wel namelijk onder die sarcofago komen natuurlijk, hè?
Ja.
Dus het is natuurlijk ook best wel een uitzonderlijke situatie, of een, ja, gebied.
Het kan van alles misgaan.
Ja, met zo'n half ontplofte, of zo'n ontplofte reactor die er gewoon nog wel is.
Ja.
En dat is sowieso iets waar totaal geen rekening mee is gehouden. Chernobyl is ook niet de enige kerncentrale in Oekraïne die bezet is geweest door de Russen. Sterker nog, Zaporizhia, de grootste kerncentrale van Europa, ligt ook in Oekraïne. En is nog steeds bezet door de Russen. Sinds 2022. Die is gewoon nog steeds bezet.
Dat is langer. Dat is al gewoon 2 jaar meer.
Nou ja, je weet gewoon niet wat er gebeurt. En in april van dit jaar waren er ook nog droneaanvallen waarbij reactoren beschoten zijn. Nou, ze zeggen ook vooralsnog is er geen verhoging van de straling. Maar moet je nagaan wat voor gevaar er dreigt.
Kan gewoon weer een hele Chernobyl-ontploffing komen. Dat is natuurlijk echt afschuwelijk.
Nou ja, en ze plaatsen soms ook explosieven bovenop de reactoren en dergelijke. En ja, het is natuurlijk wel zo hè, dat ze... Ja, je weet gewoon niet wat er kan gebeuren.
Nee, dat weet je. Of vreselijke dingen kunnen
ja, en misschien gebeuren. Niet met beschieten alleen, maar misschien wel met... kijk, ook... ja. Je weet het
als
niet,
je explosieven hebt natuurlijk, die kunnen natuurlijk gewoon heel zo'n centrale gewoon weer laten ontploffen.
Of echte bommen, ja. Dat zijn wel, ja. En die Russen, die willen natuurlijk ook die Oekraïners afsluiten van het stromen. Dat is natuurlijk hun idee. Want als zo'n kerncentrale buiten werking gesteld wordt, dan hebben heel veel Oekraïners
geen stroom.
Ja. Dat is eigenlijk ook een soort wapen wat ze gebruiken.
Ja.
Ja. Ja.
En wat ik ook bijzonder vond, ik las zelfs dat Oekraïne dit jaar begonnen is met de bouw van 4 nieuwe kerncentrales. Dat lijkt me ook heel gevaarlijk.
Ja.
In tijden van oorlog en dan ja, als ze helemaal net nieuw zijn en zo.
Ja, nou ja, als ze in bouw
zijn.
Ja, dat lijkt me ook heel raar.
Kan natuurlijk al helemaal veel misgaan.
Nou ja, je moet het materiaal er op een bepaald moment... Ik vond het ook heel vreemd dat dat gewoon kan.
Ja.
Maar ja, goed, daar weet ik dan misschien ook gewoon te weinig van. Wat ik wel ook las, en dat... Nou, dat heb ik wel eerder gelezen, maar als je dan weer met zo'n onderwerp bezig bent, dan komt dat natuurlijk ook weer eventjes naar boven, al die nieuwsberichten. Maar ongeveer de helft van de Nederlanders, die wil ook meer kerncentrales, hè? Wist je dat?
Dat vond ik ook al veel.
Ja. Nou ja, sterker nog, het nieuwe kabinet, die wil zelfs beginnen met de bouw van 4 centrales in Nederland. Dat was eerst 2, waren er gepland. En dat zijn er nu 4. En ik snap wel dat mensen denken dat het veilig en schoon is, maar ik denk dus wel onder de ideale omstandigheden. Kijk, je hebt natuurlijk geen CO2-uitstoot. En als je natuurlijk CO2-uitstoot wil verminderen, dan moet er iets gebeuren. En dat betekent dat er heel veel dingen moeten gebeuren die mensen niet fijn vinden. Nou, daartegenover staat dan een kerncentrale die dus geen CO2-uitstoot. Dus dan kun je doorgaan met andere CO2-uitstoot. Dus dan heb je wel die kerncentrale, dus dat is dan positief. Maar ik denk wel echt onder de ideale omstandigheden, denk jij niet?
Ja, tuurlijk. Maar er is gewoon zoveel wat mis kan gaan. En uiteindelijk is het op lange termijn alsnog geen schone energie.
Nou ja, dat is het denk ik. Het is
en ook niet
termijn.
Duurzaam, want uranium en zo, dat raakt op een gegeven moment ook gewoon op.
Ja, maar ook dat ik denk, stel medewerkers, de experts. Ik bedoel, niet iedereen kan zo'n kerncentrale draaien.
Dus nee, natuurlijk niet.
Als er iets met de oorlog gebeurt of mensen die worden uitgeschakeld. Of stroom valt uit inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld, ben je afhankelijk van water.
Ja.
Nou is er natuurlijk in Nederland heel veel water, maar het moet natuurlijk wel gecontroleerd zijn. Want er was ook ergens een dam beschoten in de Oekraïne. En toen was er dus... angst dat er niet voldoende water voor de koeling beschikbaar zou zijn. Omdat dat water wegstroomde.
Ja, er kan gewoon zoveel misgaan.
Ja, nou, dat vind ik dus ook heel eng. Dat ik denk, ja. Maar ja. Goed. Ja, wij zijn ook geen experts.
Nee, we zijn geen experts. Nee. Dus eigenlijk, ja, het is gewoon meer... lijkt gewoon alsof er zoveel mis kan gaan.
Ja, dat is het. En het zou vast heel veilig zijn. Maar ja, als je dit soort zaken dan ziet... Ik werd er ook wel een beetje treurig van. Van die verlaten gebieden en... Ja, ik vind
dat
altijd iets...
zonde eigenlijk.
Ja, het levert natuurlijk hele dramatische foto's op en zo. Dat snap ik ook wel weer. Maar het is wel, als je er echt induikt en die verhalen leest van die oud-bewoners. En
die hadden daar gewoon een goed leven.
Ja, en het gebrek aan kennis. Ja. De onwetendheid. Dat vond ik vooral.
Je werd gewoon niks verteld.
Ja. Ja, nou ja.
Nou, dan zijn we nu in ieder geval weer aan het einde gekomen van deel 1 over Tsjernobyl. En we hopen dat jullie het net zo interessant vonden als wij zelf.
Ja, en nou binnenkort plaatsen we natuurlijk het beeldmateriaal weer op onze Instagram-pagina, @bizarreverhalendepodcast. Volg ons dan ook zeker even. En suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom.
Zeker, zeker. In de volgende aflevering vertellen we jullie alles over de rapporten van het KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie en welke bizarre dingen er voor en na de ramp gebeurd zijn.
Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.